NPO Radio 1. VPRO.
Bureau Buitenland. Met Naïda Aurangzeb.
Goedenavond en welkom. Tot 8:30 is dit Bureau Buitenland. Met onder andere Indonesië, waar staatsvijand nummer 1 niet langer de communisten zijn, maar homoseksuelen. En er is een droneparty boven Oost-Oekraïne.
We zijn aangekomen op een veld, op een klif. We hebben een prachtig uitzicht op zee. Er staan een paar mooie villa's hier omheen, maar die zijn helemaal verlaten. Want al 1,5 jaar is hier het front vlakbij. En hier pakken de mannen het vliegtuigje uit. En ze zetten het in elkaar. Ja, daar gaat hij. Het onbemande verkenningsvliegtuig schiet de lucht in.
Straks de reportage. Twitter mee, @bbvpro. Dan gaan we eerst naar Irak. De slag om Mosul is begonnen. Een indrukwekkende troepenmacht heeft de strijders van IS omsingeld. Ondertussen maken hulpverleners zich klaar voor een vluchtelingenexodus uit de tweede grote stad van Irak. Hulpverlener Elisabeth Koek van de humanitaire organisatie Norwegian Refugee Council zit in de Koerdisch-Iraakse stad Erbil. Goedenavond, Elisabeth.
Goedenavond.
Elisabeth, hoeveel mensen verwachten jullie die nu uit Mosul gaan vluchten?
Ja, dat is moeilijk te zeggen. We verwachten dat er in de eerste paar dagen zo'n 200.000 mensen zullen vluchten. En dat aantal kan dan oplopen tot 700.000 en misschien zelfs wel 1 miljoen. Dus het is nu nog erg moeilijk om te zeggen hoeveel mensen er zullen vluchten. Aan de andere kant weten we ook niet of mensen überhaupt wel de stad uit zullen kunnen. We hebben gezien met Fallujah, de stad Fallujah, die in mei, juni onder vuur kwam te liggen, dat mensen in eerste instantie niet de mogelijkheid hadden om te vluchten uit de stad. Dus toen duurde het ook een tijd voordat mensen een veilige weg uit de stad konden zoeken. En dat zal met Mosul misschien zelfs ook wel het geval kunnen zijn.
Elisabeth, heeft de Iraakse overheid wel iets gecommuniceerd? Ik bedoel, geven ze de eventuele vluchtelingen aan van die en die wegen kun je veilig gebruik maken?
Nou, dat is niet het geval geweest, zover wij kunnen bevestigen. De Iraakse overheid heeft in de aanloop naar de aanval op Mosul de bevolking op het hart gedrukt om voornamelijk in hun huis te blijven en veiligheid en bescherming te zoeken in het huis zelf. Dit is natuurlijk erg problematisch als er een militair offensief te wachten staat. De communicatie die wij hebben begrepen, die naar mensen gegeven is, die nu vastzitten in Mosul, is dus blijf in je huis en zet een witte vlag op je huis, zodat wij weten dat er burgers in het huis zijn. Ja. En dit is erg zorgelijk voor ons, aangezien natuurlijk ISIS ook weet dat er dan burgerbevolking in een huis is en zich wellicht zou kunnen verschuilen en bescherming zou kunnen zoeken bij burgers.
Wat moeten burgers dan wel doen?
Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Een vraag waar ik ook eigenlijk eerlijk gezegd geen antwoord op heb. Er zijn, voor zover wij weten, geen veilige routes de stad uit. Mensen zullen proberen om hoe dan ook weg te komen. Daarbij lopen ze dan dus het risico dat ze of door ISIS gewond geraken of op de wegen die ze zoeken misschien ook gewond raken of erger nog. De wegen uit de stad Mosul zelf, die zijn niet altijd ontmijnd. Hè? Dus daar liggen wellicht nog booby traps, bermbommen en andere explosieven. Dus eigenlijk als je nu een burger bent in Mosul, dan heb je de keuze tussen of blijven zitten tijdens een militair offensief, of proberen een veilige route de stad uit te vinden. En daar zijn geen garanties.
Ja, stel, en laten we hopen dat dat voor veel mensen toch het geval is, mensen wel veilig jullie bereiken bijvoorbeeld. Hebben jullie genoeg middelen om deze mensen überhaupt op te vangen?
Nou, het is een enorme vluchtelingenstroom waar je naar kijkt. Als het in de eerste weken 200.000 mensen zijn en dan wellicht in het vervolg 700.000, dan hebben we nog wat tijd nodig om ons voor te bereiden. Er zijn nu ongeveer 60.000 plaatsen in de humanitaire opvangkampen. Dus voor de eerste paar dagen, als we mensen dus de stad uit zien komen, dan zullen we ze op kunnen vangen. En in de komende dagen zullen we 24 uur per dag moeten doorwerken om te zorgen dat we mensen kunnen opvangen, dat ze een dak boven hun hoofd hebben, water en voedsel. In ieder geval dus voorzien in de eerste levensbehoeften.
Ja, en wanneer die eerste grote vluchtelingenstroom op gang komt, dat is nu nog niet te zeggen.
Dat is heel moeilijk te zeggen. We hebben gezien tot nu toe dat de militairen dorpjes hebben weten het te heroveren. Die dorpjes waren voornamelijk al leeg. Mensen waren al eerder gevlucht toen ISIS op komst was. Dus we zien tot nu toe nog niet mensen die ons bereiken in de vluchtelingenkampen. En dat kan een kwestie van een paar uur zijn, maar ook een paar dagen. En misschien zelfs wel weken als mensen vastzitten in de stad.
Elisabeth Koek, we blijven het volgen. Dankjewel vanuit Erbil. Elisabeth Koek van de Norwegian Refugee Council. Dan gaan we door met Oekraïne. Er is een ware drone party aan de gang. Dit zei de leider van de waarnemersmissie van de OVCE onlangs over Oost-Oekraïne. Want in de oorlog die daar woedt worden steeds meer drones en onbemande vliegtuigjes ingezet. Op die manier weten de vechtende partijen welke zware wapens de tegenstander gebruikt. De laatste wapenstilstand van half september, waarbij de partijen beloofden zich aan het vredesakkoord van Minsk te houden, die heeft opnieuw niet gewerkt. Een reportage van correspondent Michiel Driebergen vanaf het front in het oosten van Oekraïne.
Ik zit in een grote jeep met drie mannen van het Donbass vrijwilligersbataljon. We zijn net de frontstad Mariupol in het uiterste zuidoosten van Oekraïne uitgereden. En in de kofferbak, achter ons, ligt een stel vleugels en de romp van een vliegtuig. We zijn aangekomen op een veld, op een klif. We hebben een prachtig uitzicht op zee. Er staan een paar mooie villa's hier omheen, maar die zijn helemaal verlaten. Want al anderhalf jaar is hier het grond vlakbij. En hier pakken de mannen het vliegtuigje uit. En ze zetten het in elkaar. Ook wordt er een mast opgezet. Ja, daar gaat hij. Het onbemande verkenningsvliegtuig schiet de lucht in.
Zonder
dit soort vliegtuigjes en drones is het leger blind, zegt Master, zoals zijn bijnaam luidt. Het is een grote, sterke man die het vliegtuig net heeft gelanceerd. We kunnen onmiddellijk waarschuwen als er zware wapens zijn, zodat onze mannen zich kunnen terugtrekken of een schuilplaats kunnen zoeken. Het vliegtuigje kunnen we nu niet meer zien, maar nu kijken de mannen op twee computerschermen die opgesteld staan in de kofferbak van de auto. Hier komen real-time beelden binnen, gemaakt door hun vliegtuig. Eerst zien we helemaal niks, ja, een paar lege velden. En dan veel bomkraters. En plotseling zien we ook de loopgraven van de vijand, van die zigzagvormen door de velden.
Oh, красоточка. Вот она родила. Есть. Видели, да?
En dan opeens, ik zie het ook, een BMP.
BMP.
Een BMP is een tankachtig gevaarte met de loop op ons gericht. Hij is half ingegraven tussen de bosjes. En even verderop op de beelden zien we nog meer tankachtige voertuigen. Je kunt het zelf zien, zegt Master. De beschietingen zijn toegenomen de laatste tijd. En dat gebeurt met dit soort zware wapens. Op maar 6 kilometer van hier. Dat betekent dat we binnen schootsafstand zijn.
Dus реально это зона обстрела.
Царство небесное, царство небесное.
Ik ben op een plein in Mariupol, de nabijgelegen stad. En hier is een rouwceremonie aan de gang. En die zijn hier bijna elke week en dat al anderhalf jaar lang. Vandaag wordt er een gedode soldaat herdacht. Met gewone mensen uit de stad en een groep soldaten die strak in de houding staan en af en toe een traan laten. De jonge, André heet hij, is afgelopen nacht overleden bij beschieting. Bij de soldaten in Oost-Oekraïne neemt de frustratie toe. Ze zitten daar maar, in de modder, in de loopgraven, te wachten tot ze beschoten worden. Het is nacht, ik ben 50 kilometer noordelijker bij het dorp Granitne in de buurt. In de loopgraven van het Oekraïense leger. Dit is dus geen vrijwilligerspataljon, maar officiële soldaten. Die zich op een paar honderd meter van de tegenstander hebben ingegraven. Van waar komt het schieten, vraagt deze jonge soldaat, weggekropen in de loopgraaf. De man, even verderop aan de andere kant van de lijn, die doet wat
cryptisch.
Praat in gewone taal tegen me, zegt de soldaat. Ze schieten vanuit het dorp, zegt de soldaat. Ver weg dus. Waarom slaap je niet, zegt de soldaat dan tegen zijn vriend. Ga gewoon slapen. Er is niks aan de hand.
На даний момент можливості використання БПЛА у нас немає, так як у нас на озброєнні не стоїть БПЛА.
Momenteel hebben we helaas geen drones, zegt Vova, de ondercommandant van deze legereenheid. Ik praat met hem overdag in de legerbasis, een soort grote bunker waar ze de dag doorbrengen. Als we ze hadden, zou dat leven besparen, zegt Vova. Nu moeten we lange afstanden lopen en kruipen door de bosjes en ons leven riskeren om de posities van de vijand te verkennen. En dat duurt wel 2 dagen. Maar met een drone of een vliegtuig zouden we diezelfde informatie in 2 uur
hebben.
De frontlinie in Oost-Oekraïne is heel lang. Vanaf het zuidelijk gelegen Mariupol naar Luhansk in het noorden, dat is zo'n 400 kilometer. Alleen al het stuk dat Vova en zijn mannen verdedigen is al 15 kilometer lang. En drones zijn hartstikke duur. Ze krijgen een rondleiding langs de linies. En hier bewaren ze een raket die niet is toegestaan volgens het Minsk-akkoord, maar die ze dus wel hebben. Het is opvallend dat ik die mag zien. Met toestemming van de persofficier van het leger, die er voortdurend bij is. Maar hoeveel wapens, hoeveel zware wapens zij echt hebben, dat kan ik niet zien. En dat vertellen ze me ook niet. In de middag zien de soldaten door de ouderwetse verrekijker een paar separatisten die de antitankmijnen van de Oekraïners proberen weg te schuiven. En deze jongen schiet met een granaatwerper. Die staat te boek als een lichtwapen. Shit, we moeten daarheen gaan en de mijnen verdedigen, zegt de jongen. Waarom zijn we hier? Op een veld in het achterland testen een paar vrijwilligers een nieuwe drone. Het is een hobby geworden, zegt een van de vrijwilligers, Alexander. Vaak gaan we gewoon naar buiten en dan gaan we even vliegen met de drone. Dat doen we bijna elke dag. De werkplaats van Alexander is in de stad. Hier maakt hij en repareert hij consumentendrones. Maar hij werkt ook voor het leger. Hij repareert als de drones kapot zijn en hij traint ook soldaten om ermee te kunnen vliegen. En dat doet hij allemaal vrijwillig.
Concreet naar het drone, on войны вернувшийся.
Kijk, deze drone is teruggekeerd vanaf het front, zegt Alexander. Dat is goed, want helaas worden ze regelmatig aan 1000 stukjes geschoten. Veel van de drones die terugkeren hebben kleine mankementen. Die repareren we, maar zodra ze weer naar het front moeten, dan is er wel weer wat. Het lijkt wel alsof ze niet terug willen.
Волонтеры, конечно, помогают и на сегодняшний день сильно, но мы же тоже понимаем, что
We merken dat veel mensen moe zijn en vanwege de crisis een tekort aan geld hebben, zegt de master van het onbemande vliegtuigen. Maar zonder vrijwilligers kunnen we niet. Zij moeten geld inzamelen voor drones, voor ons bataljon of voor een legereenheid.
Та местность, в которой я вырос и рос, она как бы близко к фронту, очень близко к фронту, но...
Александр groeide op in Staganov, aan de andere kant van de frontlinie. Onlangs zag ik mijn stad in de verte aan de horizon, zegt hij. Maar het was te ver om het mijn drone te bereiken. Het is verdrietig.
Печальное место.
Voor vrijwilligers als Александр is de wapenstilstand niet te verteren. Ik wilde dat ik een oplossing had voor het conflict, zegt hij. Met een Minsk-akkoord bereiken we niets. We moeten terugvechten, maar ja, hoe? Dat weet ik niet.
Reportage was dat van correspondent Michiel Driebergen.
Bureau Buitenland. Met Naïda Aurangzeb.
Homoseksuelen, biseksuelen en transgenders hebben het in Indonesië steeds moeilijker. Het land stond bekend om haar tolerantie ten opzichte van LHBT's. Maar gay-apps als Grindr en speciale websites werden onlangs verboden. En bij het constitutionele hof loopt een zaak die, wanneer gewonnen, homoseksualiteit in heel Indonesië verbiedt. Te gast is Saskia Wieringa, LHBT-activist en hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en net terug uit Indonesië. Welkom. Ja. In het land hè, waar u de helft van het jaar woont, want u woont de ene helft in Nederland, de andere helft heel fijn in Indonesië. Maar in dat land blijkt uit een enquête die onlangs is gehouden dat u en andere LHBT'ers de meest gehate groep zijn. Hoe kwam dat aan?
Hoe dat aankomt? Ja, ik vind dat natuurlijk heel erg. Het betreft inderdaad natuurlijk mijzelf, mijn partner, onze vrienden. Dat is heel naar om te horen. De vraag waar dit op slaat, waar dit antwoord op gegeven is, dat is van wie vindt u het ergst om als buurman te hebben of als buurvrouw? En dan heb je dus een lijstje van blijkbaar vreselijke figuren. En dit jaar kwam daar dus LHBT'ers uit als eerste. Vorig jaar communisten, dit jaar waren de communisten tweede. Die wisselen elkaar zo'n beetje af. Dus communistfobie, homofobie, dat gaat ongeveer gelijk op. En in het begin van dit jaar was er een verschrikkelijke virulente campagne van homofobie. Dat had niemand verwacht. Dat is eigenlijk ook de eerste keer dat dit zo gebeurd is.
En wat was er precies? Wat werd er precies gezegd in die campagne?
Oh, de vreselijkste dingen. Dat homoseksualiteit een ziekte is, of een zonde, of een misdaad. Alles door elkaar liefst. Dat God het verboden heeft, Allah natuurlijk. Of dat het besmettelijk is. Het is ook heel erg voor jonge LHBT'ers die dus op school zitten. Want die hebben geen enkele bescherming nu. Ze krijgen geen informatie meer. Hè, want al die websites en al die sites die worden verboden. En dat het of verboden moet worden. En er is op dit moment dus wetgeving in de maak. Niet alleen bij het Constitutioneel Hof overigens, maar met name via het parlement. Er zijn een aantal partijen op dit moment die dat aangekaart hebben. En het laatste nieuws vanochtend was dat ze denken dat het volgend jaar in orde moet zijn. Of dat je dat uit moet bannen, of dat mensen bekeerd kunnen worden. En die bekering, dat gaat alle kanten uit. De minister van Sociale Zaken zijn hooggeplaatste mensen. Het zijn niet alleen de lokale idioten.
Minister van Defensie zei eerder dit jaar dat homoseksuelen nog gevaarlijker zijn dan atoombommen.
Ja.
En een andere minister die zei homoseksuelen moet de toegang tot universiteiten verboden worden.
Ja, en de minister van Sociale Zaken die had een prachtig idee. Die zei van, misschien kunnen we... Dit is de vroegere minister van Vrouwenzaken, die in die tijd gold als vrij progressief. En die nu vertelt dus dat het beste is als je homoseksuelen in een badje doet. En dat verwarmt tot 85 graden. En daarna wat kruiden bij. En dan zijn ze wel in orde. Dus de grap natuurlijk onder ons soort mensen is, dien ze maar op met ketchup erbij, dan wordt het wel wat. Maar dit is natuurlijk allemaal heel tragisch.
Het zijn natuurlijk verschrikkelijke dingen allemaal. Hè? En als je ze achter elkaar zet, dan komt het nog harder aan. Tegelijkertijd zou je kunnen zeggen, los van elkaar, worden die dingen heel vaak of vaker gezegd over homoseksuelen. Wat maakt dat nu, juist in 2016, dat dit allemaal wordt gezegd en gedaan in Indonesië, eigenlijk niet zozeer bij Indonesië hoort?
Ja, Het is natuurlijk een proces dat heel lang voortgaat. Hè. Ik heb net een artikel over geschreven. Daar was ik onder andere nu voor in Indonesië, voor een conferentie waar ik dat presenteerde. Waarin ik probeer uit te werken dat dat te maken heeft met de strijd om de ziel van Indonesië. Wat maakt Indonesië nu uit? Hoe bepaal je wat een goede Indonesiër is? Al heel lang zijn ze bezig om dat op een salafistische manier in te vullen. Dat je pas goede Indonesiër bent als je een bepaalde nauwe en beperkte interpretatie van de islam aanhangt. En wat je dan dus niet mag zijn, is je mag geen communist zijn, want dat zijn dus goddeloos mensen. En je mag ook geen LGBT zijn, LHBT'er in het Nederlands. En dat wordt om de beurt nu uitgevochten. Vorig jaar was het heel erg communistfobie. Het is heel slecht dat allemaal vreselijk goddeloze mensen zijn die het land tot naar de vernietiging leiden. Toen was ook dat idee van die oorlog, dat was er toen ook al. En die minister van Buitenlandse Zaken, van Defensie, die was in eerste instantie gericht tegen communisten. En die heeft echt diezelfde retoriek heeft die uitgebreid tot LHBT'ers nu. Dat ze dus erger zijn dan een atoomoorlog.
En is het dan iets wat in Indonesië zelf geboren is of geboren wordt, deze salafistische manier van kijken? Of zijn het invloeden van Saoedi-Arabië, Iran?
Het is al heel lang gaande. Vanaf het midden van de 80er jaren is er eigenlijk al een... In de eerste instantie was dat nog een verzet tegen het Suharto-regime, tegen de dictatuur van generaal-president Suharto. En was het een soort progressieve beweging van we kunnen verder niks doen, maar de enige manier waarop we verzet kunnen bieden is via de bekering, via het dieper beleven van de islam. En dat spreidde zich uit via zowel de persoon. De madrassa's zou je kunnen zeggen, de islamscholen, maar ook heel erg via de universiteiten. En dat heeft zich nu als een olievlek over het hele land verspreid. Met behulp natuurlijk van heel veel geld vanuit Saoedi-Arabië. Saoedi-Arabië investeert in universiteiten, investeert in het opleiden van jonge predikers. En die zijn allemaal teruggekomen nu. En die zijn veel radicaler en veel, veel fanatieker dan hun vaders, die bijvoorbeeld deze islamscholen opgericht hebben. Ik kom zelf heel veel omdat wonen we vaak in Oost-Java. En die oude oprichters van die scholen, dat zijn een beetje aardige kjais heten ze, hè? Leiders van zo'n school. Daar kun je nogal een grapje mee maken, daar kun je wel wat mee doen. Maar die jonge mensen, hun zonen die terugkomen, die zijn bloedfanatiek en buitengewoon intolerant.
En wat maakt dan dat, twee vragen in één moet ik niet doen, maar toch beide hoort bij elkaar. En wat maakt dan aan de ene kant dat deze zonen van die aardige oude vaders zo gevoelig zijn blijkbaar voor deze manier van islambeleving? En aan de andere kant tegelijkertijd, waarom komen die vaders niet in opstand tegen deze zonen?
Ja, waarom komen de vaders niet in opstand tegen hun zonen? Dat is een moeilijke vraag om te beantwoorden. Op een gegeven moment wordt het geaccepteerd, is het normaal geworden om steeds islamitischer te worden. Dus als je je verzet tegen dit soort islamisme, hè, dan is het bijna alsof je al tegen de islam bent. Dus zo intolerant is het al. En iedereen die ook maar iets doet, bijvoorbeeld als je graag zou willen hebben dat de azan wat minder hard klinkt en niet uit
de oproep tot het gebed.
De oproep tot het gebed. Of dat niet de zikir, het mediteren op bepaalde teksten, wat buitengewoon saai is. Maar dat gaat ook keihard vanuit 5 moskeeën vlak in de buurt. Als je probeert, kan dat niet wat zachter? Wat eigenlijk ook geregeld is in de wet, dat eigenlijk wat zachter zou moeten. Dan word je al meteen heel, heel fel en fanatiek word je daarop aangevallen. De macht op de straat die ligt op dit moment bij moslimmilities. En dat zijn hele intolerante bendes die eigenlijk door het leger gesteund worden. Misschien ook zelfs wel door het leger opgezet zijn. En het is dus een soort combinatie van het leger die voortdurend bezig is om zijn bestaan, zijn voortbestaan te bewijzen. En natuurlijk geld. Het gaat om geld, het gaat om macht, het gaat om invloed. Het leger heeft enorme commerciële belangen en heeft enorme politieke invloed. Er slokt ook een groot deel van het budget op, terwijl ze zelf heel rijk zijn. Dus het gaat om geld, het gaat om macht. En het gaat dus om die mannelijke macht van al die leiders die steeds fanatieker worden. En dat op dit moment versterkt het elkaar. Op
een zachtaardige, normale, gewone religieuze man of vrouw, die komt eigenlijk in de verdrukking.
Die komen in de verdrukking, ja.
Ja. Toch nog terug ook naar, dat, naar de zaak van de LHBT. Er loopt dus nu een zaak bij het Constitutionele Hof en het wetsvoorstel in het parlement, beide om homoseksualiteit te verbieden. Wat als ze er doorkomen?
Nou, dat is niet zo leuk. Het Constitutioneel Hof,
zacht uitgedrukt.
Ja, nee. Het interessante is dus dat het Constitutioneel Hof op dit moment gevraagd wordt om te oordelen over 3 artikelen in het strafrecht. Over aanranding, nou, dat is op zich niet zo'n probleem. En verkrachting, want daar zijn we allemaal over eens. Dat moeten ook mannen kunnen verkracht worden. Dus dat is die uitbreiding, daar is iedereen het over eens. De tweede uitbreiding is dat alle vormen van seksualiteit buiten natuurlijk zijn overspel en moeten verboden worden. Dat is natuurlijk ook heel, heel erg kwalijk, ja. Zeker voor jongeren.
Maar als het er in verband met de tijd even kort hoor, maar als het er doorheen komt, is dat dan einde verhaal?
Dit van het Constitutioneel Hof officieel nog niet, omdat het in feite het Constitutioneel Hof alleen advies kan geven. En er is nog geen wetgeving. Maar in de praktijk komt het er wel op neer. In de praktijk zullen zeker die milities dat zeker gaan gebruiken en allerlei andere moslimgroepen om homoseksuelen in elkaar te gaan slaan en te gaan verbieden en al dat soort dingen. En het zal zeker een enorme impuls zijn voor de uiteindelijke wetgeving die natuurlijk door het parlement aangenomen moet worden. En dat wordt volgend jaar verwacht.
Geen goed nieuws.
Heel slecht nieuws.
Dank u wel. Saskia Wieringa, LHBT-activiste en hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. 9:30 bijna. 8:30 bijna. Ik loop een uur voor. Bureau Buitenland voor vandaag was dit. Morgen zijn we er weer. Straks de collega's van WNL met Haagse Lobby, gepresenteerd door Martijn de Greven. Eerst het NOS-nieuws.
NPO Radio 1.
Met Wouter Walgemoet.
75 mensen hebben bij de Amsterdamse politie geklaagd over een anti-homo-flyer die ze dit weekend in de bus kregen. Op de flyer staat dat gelovigen zich tegen homo's moeten keren en dat homoseksuele ouders vaak hun kinderen misbruiken. Het OM onderzoekt of de teksten strafbaar zijn. Het Russische en Syrische leger hebben een gevechtspauze voor Aleppo aangekondigd. Volgens Rusland voeren ze donderdag 8 uur lang geen aanvallen uit op wijken die in handen zijn van opstandelingen. In die periode kunnen inwoners en opstandelingen de stad verlaten. De Molukse treinkapers bij De Punt in 1977 mochten niet overleven bij de bestorming van de trein, zegt een anonieme marinier die bij de actie betrokken was. Iemand die de regering vertegenwoordigde zou de wens hebben uitgesproken dat de kapers werden gedood. En de Britse inlichtingendiensten hebben ruim 10 jaar de privacyregels overtreden bij het verzamelen van gegevens van Britse burgers. Dat oordeelt de Britse toezichthouder op de inlichtingendiensten. Ze zouden de informatie niet goed hebben verzameld en bewaard.
NPO Radio 1. WNL.
Haagse Lobby. Met Martijn de Greven.
Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby. Het programma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Met natuurlijk de bespreking van het politieke nieuws van vandaag. Oftewel Lodewijk Asscher, de vicepremier. Hij is inderdaad de kandidaat lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid. Waarom duurde het zo lang? Wat betekent dat voor de andere partijen? En is hij inderdaad de oplossing voor de partij in nood? De peilingen wijzen uit dat ze rond de 12 zetels staan. En de vraag is wat voor effect dit zal hebben. We gaan het onder andere bespreken met politiek commentator van NRC, Tom-Jan Meeuws. Het grote onderwerp van vanavond is eigenlijk het fenomeen, het verkiezingsprogramma. Zitten we aan het einde van een cyclus? Houdt het op te bestaan of heeft het nog een hele lange toekomst? Het opstellen en vaststellen van de programma's is van oudsher een feest voor de leden en de politieke partijen zelf. Samen staan we sterk en samen kijken we de toekomst in. Maar met het teruglopen van het aantal mensen dat lid is van een politieke partij, op dit moment zijn er nog minder dan 300.000 mensen lid van zo'n partij, is de vraag op dit moment relevant voor wie of wat worden deze politieke programma's nog geschreven? Zijn ze er slechts voor de positieve beïnvloeding van de stemwijzer? Is het voorsorteren op kabinetsdeelname? Of moet er eigenlijk zo min mogelijk instaan zodat de lijsttrekker zoveel mogelijk bewegingsruimte heeft? We gaan het aftasten. Dat doen we met 2 rotten, oude rotten in het vak als het gaat om het schrijven van zo'n programma. Namelijk Jan-Antonie Bruin. Hij is voorzitter van de VVD-programmacommissie. En Arjan Vliegendhart. Hij is in het dagelijks leven wethouder in Amsterdam. Maar net als de heer Bruin is hij voor de 3e keer bezig geweest met het schrijven van zijn verkiezingsprogramma. En zoals gezegd dus ook in de studio Tom-Jan Meeuws, politiek commentator van NRC. En uiteindelijk aan het einde van het programma natuurlijk weer de Schatkamer. Bijzondere verhalen uit de parlementaire geschiedenis. Deze week wordt de wekelijkse persconferentie van de minister-president in histo-